Je had vroeger, dachten we ook 100% zeker te weten dat de aarde plat is.
Nou, spreek en dat voor jezelf.
Vroeger heb ik het over, maat.
Nee, ik denk dat nog steeds.
Welkom bij Ongezond Verstand, de podcast. De podcast waarbij we het gezonde verstand een beetje proberen bij te spijkeren. Door middel van gezond verstand, een dosis nuchterheid en persoonlijke ervaringen proberen we jou te voorzien van waardevolle kennis om net iets meer uit het leven te halen.
Yo, beste luisteraars, welkom bij de volgende aflevering van Ongezond Verstand, de podcast. We hebben vandaag een mijlpaal. Aflevering 15, toch, Toek?
Ja, jij zegt het. Ik wist niet eens dat we een mijlpaal hadden, joh. Daar volgens mij hebben we een mijlpaal vandaag.
We noemen het gewoon een mijlpaal. Want ja, om de 5 afleveringen een soort van een mijlpaal.
Ja.
Meens?
Ja, een mini-jubileum. Keer 3.
Juist. Juist. Nee, laten we maar ook gewoon gelijk beginnen met weer iedereen bedanken. Want we krijgen nog steeds toffe reacties binnen.
Oh, oké, nu wil jij wel iedereen bedanken. Vorige keer wilde jij de nieuwe luisteraars bedanken.
Ja, maar goed, daar heb je mij heel erg terecht op gewezen. We hebben nog ruzie gehad erover, toch? Ja. Nee, maar gewoon kleine dingetjes, weet je. Ik kwam laatst een vriend tegen, die werkte in een kledingwinkel. En die liet letterlijk zien dat hij halverwege de aflevering was met het luisteren tijdens werk. Dus dat vind ik wel ook
dat
echt
supporten we. Dat supporten we.
Ja, man. Daar word ik blij van. Dat is leuk. Dat brengt me ook gelijk bij het onderwerp van vandaag. Oh, en trouwens. Ik ben Tarik en Toek zit aan de andere kant natuurlijk.
As maar always.
Zeg eens hoi, Toek. Zeg eens hoi.
Hoi. Of moest ik zeggen
hoi. Nou, dat is
eens hoi.
Nee, het onderwerp van vandaag is geluk. En dat is best een lastig onderwerp. Maar we gaan het er gewoon over hebben, want we vinden het wel een interessant onderwerp.
We gaan het er gelukkig over hebben, Tar.
Ja, goeie. Hele goeie. Nee, maar kijk, ze zeggen dat geluk eigenlijk de standaard is waarin je als mens verkeert. Nou, weet ik dat niet, maar als je kijkt naar hoe gelukkig kleine kinderen eigenlijk kunnen zijn met weinig...
Daar.
Dan denk ik wel... Ja.
Sorry dat ik jou een reden val, jongen, maar die mensen die zitten te wachten op wat ze allemaal deze aflevering allemaal kunnen verwachten. En jij gaat er gewoon bam, head first in. Geen waarschuwing, niks.
Ja, maar ik weet ook eigenlijk nog niet zo heel goed wat ze kunnen verwachten. Dat is een beetje het ding. Kijk, ik weet wel, we gaan het over geluk hebben.
Ja.
En we gaan af en toe verwijzen naar een heel interessant boek wat wij gelezen hebben, waar ze ongetwijfeld ook al ons over horen hebben praten. Maar het wordt vooral een groot monoloog van ons, waarin mensen gewoon moeten luisteren naar wat wij erover te vertellen hebben.
Oké, sorry, dan ben ik jou zonder reden in de reden gevallen. Dus ga maar door waar je gebleven was.
Helemaal geen probleem. Nee, ja, we hebben natuurlijk wel wat onderzoek gedaan van tevoren. Daar komt dus eigenlijk ook wat ik net al zei uit. Dat als je kijkt naar de standaardstaat van mensen, is eigenlijk al een beetje geluk. Dat kan je zien bij kinderen. Heel simpel gezegd, kinderen die aan het spelen zijn, die komen echt fucking gelukkig over. Ik denk dan gelijk van ja, ze maken zich natuurlijk nog geen zorgen om allerlei onzin dingen. En natuurlijk zijn kinderen ook niet altijd leuk en altijd gezellig. Maar over het algemeen kunnen ze wel blij zijn met niks. Eigenlijk met een snoepje kunnen ze helemaal in de wolken zijn.
En daarmee bedoel je dus eigenlijk dat we als we geboren worden en opgroeien, we eigenlijk al in een staat van geluk bivakeren, om het nog maar even zo te zeggen. En dus... Met name dat we opgroeien, we eigenlijk ongelukkiger worden.
Ja, ik denk dat dat gelijk een hele mooie conclusie is. Of tenminste conclusie, maar een goede uitspraak is. Want er zijn natuurlijk veel dingen waar we ongelukkiger van worden. En er zijn ook volgens de wetenschap zijn er 2 benaderingen van geluk. En de positieve benadering is heel simpel. Dat geluk bestaat uit de aanwezigheid van plezierige of wenselijke situaties.
Ja.
En de andere kant is de negatieve benadering van geluk bestaat uit het afwezig zijn van lijden of pijn.
Beetje glas half vol, half leeg, hè?
Ja, komt wel een beetje overeen met de vorige aflevering, ja. Nee, maar goed, dat is eigenlijk wat jij natuurlijk net zegt. Dat de negatieve benadering is dan geluk bestaat uit het afwezig zijn van lijden of pijn. En ik denk dat naarmate je wat ouder wordt, ja, lijden of pijn is wat heftig, maar dat er meer pijn in je leven komt, omdat je dus gaat vergelijken en dat soort shit gaat doen.
Ja. Ja, alleen ik zit bijna te denken, en de psychologen hebben het gezegd, dus het zal zo 100% wel waar zijn. Alleen is het bijna niet hetzelfde. Want je zegt, de positieve benadering is geluk bestaat uit de aanwezigheid van plezierige of wenselijke situaties. Dus even voor het gemak, je hebt heel veel geld. En de negatieve benadering is geluk bestaat uit de afwezigheid van lijden of pijn. Maar als je heel veel geld hebt, dan leid je sowieso, nou, ik zeg niet sowieso, maar dan leid je toch ook minder stress. Snap je wat ik bedoel? Dus dat ze bijna hetzelfde zijn.
Ja, oké. Ik snap volledig wat je bedoelt. En ik denk dat ik dan niet helemaal duidelijk was. Het gaat om de de positieve benadering in de zoektocht naar geluk.
Oké.
Dus zeg maar, als je de positieve benadering is van ik ga alleen maar dingen doen waar ik gelukkig van word.
Ja.
En de negatieve benadering is van ik ga weg. Of ik ga situaties uit de weg.
Ja.
Die lijden of pijn kunnen veroorzaken.
Nee, het kwartje valt.
Nee, als jij het al niet helemaal begrijpt, dan zullen de luisteraars ook denken van goed dat je het zegt, Toek. Want nu is er verheldering.
Dat vind ik wel jammer dat je dit zegt daar. Onze luisteraars zijn veel slimmer dan dat wij zijn. Dat
zou heel goed kunnen,
Die hebben dat waarschijnlijk al eerder door dan dat ik het door had.
Ja joh, wist je dat ze op de universiteit onze podcast ook aanzetten?
Meen je? Als college? Lessen. Ja joh. Het vak ongezond verstand.
Ja. De shit die je op school had moeten leren.
Ja.
Dat is wel een mooie slogan eigenlijk.
Ja, dat zou
niet per se voor ons enorm wijze podcast. Nee. Maar goed, je snapt het ding. Maar de reden waarom wij het eigenlijk vandaag over geluk hebben, is dat volgens de onderzoeken zitten zeg maar Nederlanders op dit moment op de piek van het geluksgevoel.
Midden in de corona. Dat is... Nou.
Ja, oké. Wacht even.
Kan niet beter.
Je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Nee, maar dit is gepubliceerd in 2019 door het CBS. Okay. Die hadden een onderzoek van 21 jaar lang onderzoek gedaan naar geluk en tevredenheid. En daar is eigenlijk uitgekomen dat vooral ouderen zijn gelukkiger dan 20 jaar geleden. Maar dat dus voor de jongere generatie eigenlijk tegenovergesteld geldt. En jongere generatie hebben het dan 18 tot 30 over. En die generatie lijkt dus minder gelukkig. En ze geven dan bijvoorbeeld ook aan dat prestatiedruk daar een boosdoener voor is. En dat zegt niet gelijk dat de jeugd zeg maar ongelukkig is, maar wel dat er een daling is. En dan bedenk ik me eigenlijk gelijk van hoe meet je nou precies of iemand gelukkig is?
Nou, dat is
wel... waar bestaat geluk over uit dan?
Het is wel grappig dat je dat zegt daar. Want volgens mij meet je dat gewoon op basis van hoeveel geluk je hebt. Want dat kan je ook gewoon kopen in de winkel, toch?
Dus, geld maakt gelukkig.
Dus dan, dan kijk je gewoon, oké, hoeveel geluk heb jij? Nee, maar ik vind het wel een interessant ding. Want ik zit dan te denken, dus de oudere generatie, die geeft aan dat ze gelukkiger zijn. Of tenminste, uit onderzoek blijkt dat die gelukkiger is dan 20 jaar geleden. Terwijl het naar mijn idee vooral de ouderen zijn die altijd zeggen, ja, maar wacht eens even, hè? Vroeger was alles beter, hè, vriend?
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, ik snap sowieso wat je bedoelt. Ik vind het ook wel een grappige van waar zou het dan aan liggen inderdaad dat ouderen... Oudere soort van gelukkiger zijn geworden.
Kijk, wat ik denk is, als je het hebt over jongeren en prestatiedruk en ouderen die gelukkiger zijn. Kijk, ik denk dat ik niet iets raar zeg als ik zeg dat er een groot gedeelte van die prestatiedruk ook voortkomt. En dat is echt het waar we het ook al vaak over hebben gehad, maar gewoon over social media. Want prestatiedruk komt natuurlijk voort uit iets wat jij jezelf hebt opgelegd. En je legt jezelf vaker iets op basis van wat anderen vinden dan iets wat je zelf zou willen. En wat ik denk is, als je dan kijkt naar jongeren, die zeg maar, we zijn opgegroeid met social media, dus we zijn ook wat meer bekwaam, maar we leven er ook wat meer op. Mm-hmm. Waarbij ouderen, die zijn dus... voor hen is social media letterlijk het platform waar het voor bedoeld is. Als ik bijvoorbeeld kijk naar oudere mensen in mijn omgeving, bijvoorbeeld familieleden, die gebruiken Facebook echt als een tool van wat grappig. Mijn moeder komt oorspronkelijk uit Suriname en die denkt dan, wat grappig, ik kan gewoon met mijn tante uit Suriname kan ik gewoon chatten. Oh, grappig, ze heeft een foto geplaatst. Zo, ik bedoel echt als een sociaal platform.
Man. Vind ik echt een heel goed argument.
En
dat
wij
is echt
gebruiken
zo.
Het niet als alleen echt een sociaal platform. Wij gebruiken het ook als een status tool. Van, shit, je hebt 10.000 volgers. Wow, oké dan. Dus
ja, man.
Ik denk dat misschien, zeg maar, zij hebben het voordeel van het kunnen gebruiken van alle nieuwe technologieën. En het voordeel van het niet erop leven. Dus het echt als een sociaal platform gebruiken.
Goeie man. Dus zij voelen echt de upside. Maar de downside veel minder.
Nee,
inderdaad.
Dus zeg maar...
Ik denk dat mijn oma niet boeit dat ze zeg maar... Mijn oma heeft dan waarschijnlijk ook 130 vrienden of zo op Facebook, weet je wel.
Maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar ouderen... Ik volg toevallig van een vriend van mij, zijn moeder zit op Instagram. Kev, als je luistert, shout-out naar jou, jongen. En ik weet het niet helemaal zeker, maar over het algemeen wat ik zie bij ouders die ik volg op Instagram... Die volgen dan ook 1000 mensen en dan volgen maar 10 mensen hun... Want zij denken, oh, wat grappig zit die ook op Instagram. Die ga ik ook even volgen. Zij zien die ratio niet van volgend volgers. Waarbij wij zitten van, oké, ik zit nu op 500 volgend. En ik heb 500 volgers. Ja, we gaan er even een paar ontvolgen.
Ja, precies. Dus wat je eigenlijk zegt is gewoon heel simpel. Dat misschien, we weten het niet hè. Maar misschien ouderen inderdaad gelukkiger zijn. Omdat ze veel meer in touch zijn met inderdaad mensen. Zij zijn inderdaad gewend, of van vroeger gewend, om ergens naartoe te moeten. En nu kunnen ze gewoon zien wat jij uitspookt. Ik zag dat jij gisteren tosties hebt gegeven. Wat leuk. Wat
ja,
leuk.
Ik denk dat het, zeg maar... Want ik denk dat als we het hebben over geluk, zeg maar anno 2020... dat social media daar sowieso een grote rol in speelt. En überhaupt technologie. En dat de ouderen, zeg maar, alleen maar alle voordelen soort van zien. En je hebt ook ouderen die ook wel zeggen van, Jezus, die zit alleen maar op zijn telefoon. En moet dat nou met die telefoons? Maar dus ze genieten van het feit van, oké, de technologie, die is doorontwikkeld. En ze genieten van het feit van, oké, ik kan gewoon sociaal zijn met iedereen. De soort van dat gebrek waar we het net over hadden, positieve en negatieve benadering. Zij hebben bij die negatieve benadering hebben zij zoiets van, ik weet niet of ik het nu goed zeg, maar hebben zij zien niet van, oké, 10.000 volgers. Oké, nou shit, ik moet opkijken naar diegene. Zij zien gewoon 10.000 volgers, punt.
Ik denk dat ze daar niet eens naar kijken.
Precies.
Maar het is wel het is eigenlijk een hele mooie les dus. Als ik jou zo hoor praten daarover, is het een hele mooie les waar wij eigenlijk als jeugd zijnde, als het ware, best wel wat van kunnen leren. Van als wij nou inderdaad de sociale druk ervan en het statusding los zouden laten, dan zouden wij misschien al gelukkiger kunnen worden. Dat vind ik wel een hele mooie.
Ja, dat denk ik hoor. Ik weet natuurlijk niet, stel je voor dat we geen social media hadden en alle technologieën van nu wel. Ik weet niet of we dan gelukkiger zouden zijn.
Nee. Maar het is wel een hele mooie denkwijze. Ik vind het wel grappig hoe je daarop kwam. Wat ik je ook hoorde zeggen trouwens, is vroeger was alles mooier. Dat mensen dat zeggen. Ervaar jij dat zelf ook zo?
Kijk, weet je, dat vind ik sowieso ook een lastige altijd. Want als je kind...
Je bent naar de kapper geweest, dus je hebt wel weer hetzelfde haar als vroeger.
Ja, dat komt omdat het beter was. Nee, maar ik zit juist te denken, als kind zijnde wilde je juist oud zijn. En dan zeiden je ouders, de mensen, je ouders en familie zeiden dat van, hey, je moet juist blij zijn. Middelbare school gaat zo snel voorbij, superleuk. En nou, dan wist je uiteindelijk middelbare school. En dan heb je al een beetje van, als je het huiswerk, vroeger was het inderdaad wel iets beter, kon gewoon spelen. Maar ik wil eigenlijk toch wel ouder zijn, want ik wil wel studeren. En ik wil eigenlijk gewoon kunnen drinken en weet ik veel wat. En dan zeggen je ouders ook van, nee, je moet ervan genieten, gaat zo snel voorbij. En dan ben je aan het studeren en dan besef je in één keer, shit, oké, die middelbare schooltijd was inderdaad snel gegaan. En hetzelfde geldt natuurlijk voor studeren en vervolgens een baan hebben. Dus ik denk dat we sowieso allemaal wel een soort hang hebben naar vroeger. Alleen of het daadwerkelijk beter was. Je bent, zeg maar... Ik denk, misschien, oké, vind ik een goeie. Misschien hangt dat ook een beetje af van hoe je leven er nu uitziet.
En hoe leuk je leven vroeger daadwerkelijk was.
Precies, ja. Want heb
jij
dat wel?
Dat is natuurlijk ook een ding, hè?
Heb jij dat wel, dat je vroeger je leven, dat je vroeger alles mooier vond?
Nou, het lijkt zo. Kijk, het voorbeeld wat jij net gaf is een hele goeie. Dat toen ik naar de middelbare school ging, was ik eerst blij. Daarna, basisschool was toffer. Maar waar ik denk dat vandaan komt, want ik heb dat gevoel wel een beetje van zo. En dan heb ik het niet per se naar vroeger. Maar naar zeg maar 16, 17, naar de huisfeestjes en na school gewoon even chillen, dit en dat. Je had nog geen druk of zo. Ja. Dan denk ik, ja, vroeger was inderdaad wel alles beter. Niet alles, maar goed, je kent de uitdrukking. Wat ik daar wel mee heb, en dat vind ik daar het ding een beetje aan, is als je terugdenkt aan vroeger, dan denk je in principe aan alle leuke herinneringen. Want die zijn blijven hangen.
Ja.
Als je tenminste een leuke jeugd hebt gehad, laat ik het zo zeggen. Ja. Want je kan ook natuurlijk echt super kut hebben gehad. Dus dan denk ik altijd bij mezelf van, ja, maar de minder leuke dingen. Ik had bijvoorbeeld op mijn middelbare school, zeg ik, ja, dat was echt de best time ever, middelbare school. Maar in die periode
ervaar
was ik best wel onzeker over dat ik echt helemaal vol met puisten zat.
Ja.
Dat was voor mij echt wel een ding, zeg maar. Ja. En als dan iemand op school daar een opmerking over maakte, zo, lekkere kraters op je wang. Nou, dan kon ik daar echt wel van balen. En nu, achteraf denk ik terug, van ja, het was echt een mooie tijd. Maar dat komt, denk ik, omdat je die shit dus vergeet. Dat je alleen, tenminste, voor het grote deel de mooie dingen herinnert.
Ja, dat is wel grappig dat je dat zegt inderdaad. Dat als we denken aan vroeger, denk je niet aan dit keren, of tenminste, je bent niet geneigd hoop ik, dan te denken aan de keren dat alles fout ging, dat je inderdaad een onvoldoende haalde, dat je inderdaad die sociale druk voerde. Maar je denkt juist aan, oh shit, schoolfeest en weet ik veel wat, sneeuwballen gevecht en inderdaad na school thuiskomen, zakje chips, gewoon tv kijken.
Lekker roenscapen heel de avond. Dat was echt de lijf was dat, jongen. Ja, echt.
Ja. Maar oké, okay, maar vind ik wel grappig, want jij ervaart het dus wel als vroeger was alles beter.
Ja, wel man. Jawel,
okay,
man.
Oké. Ja, dat kan.
Niet, ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen. Kijk, het is inderdaad niet... Wat je net al zei, het is niet dat ik nu zoiets heb van... Jezus, ik heb nu een kutleven. Totaal niet.
Nee, oké.
Alleen je ik denk dat ik hem heb. Ik denk namelijk dat je, als je nu kijkt... Dan weet je precies wat nu de stressvolle dingen zijn... Of de druk, of de minder leuke dingen in je leven zijn. Die kan je nu soort van uitstippelen.
Ja.
Van ja, dit gaat misschien niet zoals ik zou willen dat het gaat. Of whatever. Als je natuurlijk een paar jaar terugkijkt, als je nu terugkijkt naar vroeger, dan weet je niet meer wat er toen speelde. Waardoor je dus soort van automatisch gewoon denkt aan vroeger. Ja, beter.
Ja, oké. Maar
dat is eigenlijk een beetje wat ik net al zei, hoor.
Ja, maar oké. Wat is dan die definitie van geluk daar?
dat zo.
Goeie smooth, hè?
Ja. Nou ja, de definitie van geluk. Vind ik lastig, maar wat dan bijvoorbeeld Mo Galdat, logica van geluk, die beschrijft het als dat je geluk gelijk staat aan of groter is dan jouw perceptie van omstandigheden, min jouw verwachtingen ervan.
Maar oké, okay, heel even terug. Mo Galdat, logica van geluk, dat is een serie?
Nee, nee, dat is een boek. En dat is van een hele hoge pief, zeg maar, bij Google. Die heeft hij een tijd geleden geschreven. Was een rijke man, leuk gezin, et cetera, et cetera. Maar die miste een beetje het geluk in zijn leven. Terwijl buitenkant...
Nou,
dat komt zo.
Okay.
Dat komt zo.
Sorry, oké.
Dat komt zo. Vanaf de buitenkant zou je zeggen van ja, die heeft het voor elkaar. Die moet gelukkig zijn. En toen op een gegeven moment... Toen is zijn zoon overleden bij eigenlijk een soort standaard operatie in het ziekenhuis. En dus eigenlijk door menselijke fout is die overleden. Nou ja, goed, heel sneu verhaal natuurlijk, absoluut. En toen is hij dus gaan kijken van, yo, wat is nou eigenlijk echt geluk?
Ja.
En hij is dan analyticus bij Google, echt wel hoog, dus hij snapt het echt. Dus hij is echt vanuit een wetenschappelijk standpunt analytisch gaan kijken van, yo, hoe kan je nou eigenlijk echt gelukkig zijn? Nou, wij hebben beide het boek gelezen. En ik vind het echt een fucking interessant boek. Omdat hij legt best wel de vinger op de zere plekken of zo. Hij laat je echt dingen inzien.
Ja.
En hij komt met dus de definitie dat allesomvattend geluk gelijk staat aan de perceptie van de omstandigheden min jouw verwachtingen. Dus als jij iets verwacht en de omstandigheden zijn of hetzelfde of beter, dan ben je gelukkig.
Ja.
En daarmee wilde je eigenlijk zeggen, even simpel gezegd, van als je automatisch je verwachtingen wat lager stelt, dan kan je jezelf trainen om gelukkiger te worden met eigenlijk dezelfde situatie. Iets waar we het in de vorige podcast ook al een beetje over hadden.
Ja, ja, en het interessante vind ik aan want ik heb het boek heb ik door jou gelezen en heb ik echt in één ruk heb ik in, ik was destijds in Marrakesh, heb ik die uitgelezen. En wat je inderdaad al zegt, het is een analyticus. En het is wel grappig dat hij een best wel vaag concept, best wel grijs gebied van geluk, dus ook op een inderdaad wetenschappelijke wijze, maar dat hij gaat geluk eigenlijk kwantificeren. Dus naar nummers bijna.
Ja.
Maar oké, dan zit ik denken aan jou, of tenminste aan zijn definitie van min, dus geluk is... je perceptie en dan min jouw omstandigheden of verwachtingen ervan. Maar wat nou als we dat helemaal eruit halen? Dus die verwachtingen hou je helemaal weg. Ben je dan standaard gelukkig?
Ja, vind ik een hele goede vraag, man. Ik zou je heel graag een antwoord erop geven, maar ik zit daarover na te denken. Dat is wel een hele goede, want het klinkt bijna alsof dat heel slecht voor je is. Als je echt nul verwachtingen hebt. Ja, gewoon, ik weet niet. Het klinkt alsof er een addertje onder het gras zit. Laat ik het zo zeggen. Hoe zie jij het? Want je vraagt het aan mij, denk ik, omdat je er zelf een idee bij hebt.
Nou, ik dacht namelijk juist het tegenovergestelde als wat jij dacht. Ik dacht, als je geen verwachtingen hebt, dan ben je altijd gelukkig. Hetzelfde als, zeg maar, je hebt toch van die monniken en die mediteren de hele dag. En die eten de hele dag hetzelfde. Dus zeg maar, alle verwachtingen zijn er een soort van uitgeslagen, want oké, dit is wat je eet. Tenminste, nee, ja, dan heb je alsnog een soort verwachting zitten denken. Maar in ieder geval, alles is hetzelfde. Als je dan een keer in plaats van rijst met bonen, rijst met kip krijgt, terwijl je het niet verwacht, dan is dat in één keer, wow, huh? Wat?
Oh my god,
race met
is
kip.
Lekker.
Zou je wat ik bedoel?
Ja.
Dus omdat
ja.
die verwachting eruit is gehaald, ben je soort van al veel blijer met iets heel kleins wat er op je dag is toegevoegd.
Zeker. Weet je wat een hele goeie is om jouw argumenten nog meer kracht bij te geven? Denk er eens over na. Altijd is oud en nieuw. Ik denk dat je precies weet waar ik naartoe ga. Oud en nieuw moet soort van altijd het feest van het jaar. Dit is de avond. Iedereen gaat helemaal los. Het wordt de shit. Voor mijn gevoel valt oud en nieuw altijd een beetje tegen.
Ja, maar jij hebt geen oud en nieuws met Tukker Wijnstein gevierd, jongen.
Is dat zo? Volgens mij wel. Volgens mij wel. Ja, nee, maar je snapt wat ik bedoel,
ja,
toch?
Ja, ik snap wat je bedoelt.
Dat zeg maar mensen verwachten zoveel van die ene avond. En dat doet iedereen. En dan kom je aan waar je heen zal gaan. En dan kom je niet eens meer binnen, want het is te druk.
Ja.
Dus dan, je verwachtingen zijn zo enorm hoog. Waardoor het dus bijna sowieso al tegenvalt. Terwijl inderdaad de vergelijking is dat als je met een paar mensen aan het chillen bent of zo. En je gaat ineens van, hey, zullen we gewoon de stad in? Dat zijn oprecht de leukste avonden.
Ja.
Tenminste, zo ervaar je dat.
Ja.
Dus dat is wel een grappige met inderdaad. Als je gewoon geen verwachtingen hebt. Dan is de kans groot dat je het leuk gaat vinden.
Ja.
De keerzijde daarvan is wel. Dat stel nou, je gaat inderdaad op vakantie. En jij hebt in je hoofd van, ik ga geen verwachtingen erbij hebben. Dan mis je dus ook een stukje voorpret. Want ik denk dat als je zin hebt in iets.
Ja.
Als je zin hebt in iets.
Creëert een
dan
soort
is dat
vorm
een verwachting
geluk.
Natuurlijk.
Ja.
En als je ergens heel erg zin in hebt, dan is dat een blij gevoel. Dan denk je van, oh shit, we gaan morgen op vakantie. Ik heb er helemaal zin in. Of
ja.
Oh shit, ik ga uit eten met Tukker Wijnstein. Oh my god, helemaal zin in. Dat is ook al natuurlijk wel een stukje plezier of geluk.
Oké, ben ik met je eens. Alleen daarbij kan je alsnog in ieder geval je verwachtingen downscalen. Dus op het moment dat je die voorpret hebt, ben ik helemaal met je eens. Dat is inderdaad ook een vorm van al geluk hebben. Want het idee dat je op vakantie gaat, warm land, dat je aan het strand ligt of juist bij een zwembad. Het is zeg maar, je bent jezelf soort van al daar aan het plaatsen. Maar op het moment dat jij in je hoofd dus die verwachtingen gaat stellen van, ja, en dan is het ik ga naar een zwembad toe en dan ga ik om 11 uur word ik wakker. Leg ik mijn bedje, leg ik mijn handdoekje op dat bedje. En,
Wacht even. Je zegt het verkeerd. Je wordt om 6 uur wakker, je gaat je handdoek op het bed leggen en gaat daarna slapen.
Dit is precies dit is precies wat ik bedoel. Dit is precies het voorbeeld wat ik wil geven. Als je dat dus in je hoofd hebt van oké, 11 uur ga ik opstaan, uitgeslapen. Ik ga eerst nog even naar het buffet en dan pas ga ik mijn handdoek neerleggen. Ja, dan kom je wel met een koude kermis thuis als je inderdaad erachter komt dat er dus mensen zoals Tarek de Wit zijn die hun wekker om 5:30 zetten om dan het handdoekje op een ding neer te zetten en dan vervolgens weer naar bed gaan en dat je dan daar aankomt en al die bedden zijn. Snap je wat ik bedoel? Dan is in één keer die hele vakantie, die hele voorpret in één keer echt zo in het niets.
Dat ben ik helemaal met je eens. Dus eigenlijk kunnen we misschien een beetje een conclusie trekken dat verwachtingen zijn een beetje high risk, high reward.
En hoe bedoel je dat?
Dat als je hoge verwachtingen hebt en ze worden waar, dan denk je, oh shit, het is precies
soort,
wat ik hoopte.
Dit vind ik wel een hele mooie.
Fucking tof.
Ik moet dan gelijk denken aan die keren dat wij samen naar het casino zijn gegaan. En dat jij dan dacht van, weet je wat, fuck it. Ik heb nu de hele avond heb ik bewijzen van €500 verdiend. Ik ga alles op rood. En als je dan wint, zo, dan zijn we blij. Ja. Maar als je dan verliest, zo.
Ja, want dat, maar,
dus
maar,
ik vind
dat,
ik een mooie, vind ik een mooie.
Dus inderdaad, want als je geen verwachtingen hebt, dan wordt het al snel mooi. Ik heb daar trouwens wel, ik heb dat zelf dus ook een keer gehad. Niet bewust, maar toen ik naar Amerika ging met de boys, gingen we met z'n vieren, gingen we met een camper rondreizen Westcoast. Ik betrapte mezelf er echt op dat dan in de groepsapp van, yo, hebben we er al zin in? En dat ik echt zoiets had van, ja, ik heb er wel zin in, maar ik bedoel, we gaan pas over 3 dagen. Ik ben er nog niet echt mee bezig of zo.
Ja.
En dat was voor mij echt een beetje nieuw. En daardoor heb ik wel echt een fucking dikke vakantie gehad.
Ja.
Omdat echt alles zo van, hey, het is mooi, het is leuk.
Terwijl als je dan die foto's op Google gaat opzoeken en je denkt, nou shit, die guy had wel een hele goede camera. En dan vervolgens, snap je wat ik bedoel?
Oh, bro, ik weet echt de allerbeste. Wie daar echt ziek erg op inspeelt. Ken je dat Surprise Me?
Ja.
Die doen precies dit. Hun
Leg
hele
het even
business
uit voor de mensen. Wie, wat is
ja,
dat?
Ja, ik ga het uitleggen. Hun hele business idee is dus eigenlijk gebaseerd op geen verwachtingen scheppen. Wat zij doen is, jij boekt bij hun een trip. En dan kan je met truffels doen of met ecstasy. Nee, je boekt bij een reistrip. En zij vertellen jou niet waar je heen gaat. Dus je kan wel inderdaad je voorkeuren aangeven, et cetera, et cetera. Maar ze vertellen jou niet waar je heen gaat. En je kan ervoor kiezen om het wel op te vragen. Je krijgt het toegestuurd, je kan het openen. Wat ik dus altijd gedaan heb, ik ben laatst met mijn vriendin geweest. Dan ben je op het vliegveld, daar open je de envelop. En dan pas zie je waar je heen gaat. Nou, ik ging toen samen met mijn vriendin gingen we naar Nice. En ik dacht, ja, Nice, daar heb ik nog nooit over nagedacht.
Gezondheid.
Ja. Ja, als je dat had uitgepakt in deze periode, zo van Nice. In ieder geval, hele slechte grap, zeg. Ja. Maar, toen had ik dus echt zoiets van, ja, Nice, weet ik veel. Ik was een keertje eerder naar Belgrado, dat ik ook zoiets had van, ja, wat moet je daar dan soort van? En dan kom je er. En dan is het fucking mooi. En dan denk ik van, hey, het is eigenlijk best wel mooi. Dat is wel echt een, ja man. Ja. Zij spelen daar heel goed op in.
Ja, heel slim ook. Inderdaad, die verwachtingen gewoon weghalen. Waardoor het dus alleen maar beter kan zijn. Maar want we hebben het over geluk. En je gaf net heel mooi Mogal dat aan. Had hij dan nog wat andere dingen die we van hem konden leren? Of was dat het?
Ja, sowieso wel. Sowieso wel. Goede voorzet, Toek. Hele goede voorzet.
Ik ben zo goed, jongen.
Nee, maar inderdaad, verwachtingen is wel duidelijk. Wat hij doet, is hij heeft het in zijn boek, heeft hij het zeg maar bijvoorbeeld over 6 grote illusies die ieder persoon heeft. Dus waar je als mens, ja, dat heb je gewoon. En een van de dingen die ik daar heel interessant aan vond, dit gaat wat dieper hoor, maar dat is bijvoorbeeld dat een grote illusie is de gedachten. En de gedachte zelf niet, maar de illusie dat jij je gedachte bent. Let that sink in.
Nee, hebben we wel vaak over gehad ook.
Ja, nou goed. In ieder geval, in 1930 is gesteld dat zeg maar jouw hersenen letterlijk tegen jou praten. Dat was een hypothese. En dat zou zijn van dat hetzelfde stuk hersenen actief is op het moment dat je praat. Datzelfde stuk is ook actief als je nadenkt. En dat is dus in 1990 is dat dus echt bevestigd. Dus eigenlijk kan je dat vertalen als in dat je hersenen letterlijk praten tegen jou.
Ja.
Op het moment dat zij de wereld om zich heen zeg maar proberen te begrijpen.
Ja.
En dat is de grote grap. Jouw hersenen begrijpen het ook niet, maar ze proberen het te begrijpen. Dus dan praten ze tegen jou van ja, nee, diegene bedoelde het inderdaad zo. Of ja, ik ben nu echt verdrietig of whatever. Dus eigenlijk zijn je gedachten continu tegen jou aan het lullen.
Ja.
Want denk daar maar eens over na. Als jij, is een makkelijk voorbeeld, als jij verdrietig bent of je hebt stress of druk, whatever, dan kan je dat niet per se uit je hoofd zetten.
Nee. Nou.
Dus dat, nou ja, oké, jij misschien wel.
Nee, maar
mastermind guru.
Nou, hè.
Nee, maar je snapt wat ik bedoel. En mediteren is daar natuurlijk wel een heel goed medium voor. Daar kan je zelf in trainen. Maar in principe kan je niet zo met een knop druk op de knop zeggen van, nou, ik stop nu met denken.
Van, oh, die zei dat tegen me. Klik, dat gaat weg. Nee,
boeit
tuurlijk.
Mij niet. Nee, ja. Dat kunnen we heel hard roepen, maar dat kan je gewoon niet doen. Dus dat vind ik wel een hele interessante ook
maar,
van hem. Dat
ja.
Als je die...
Wat is de illusie dan, als je het even moet samenvatten?
De illusie is letterlijk dat je dus denkt dat, dat jij je gedachte bent.
Ja, precies. Oké.
Dat is de illusie. Je gedachten komen gewoon in je op, no matter what, zeg maar. Het is natuurlijk aan jou wat jij ermee doet. Dat ben jij wel. Die bewuste keuze ben jij... Maar wat er in je hoofd komt, ben je niet per se.
Vind ik wel een goeie. Want ook als ik mediteer... En ik heb het volgens mij ook weer van een andere iemand. Mensen die mediteren zullen dit ook wel herkennen. Is dat je dan soms in één keer echt een gedachte hebt. Dat je denkt, hè? Hoe de fuck denk ik nu hieraan?
100%, ja.
Dus dan besef je al van, oké, ik probeer nu een soort van niet mijn gedachten uit te schakelen. Maar ze wel een soort van te controleren. En vervolgens schieten er ineens dingen doorheen dat je denkt, ik heb hier echt jaren niet over nagedacht. Volgens mij hebben we het in meditatie hier ook wel over gehad. Waarbij het bijna gek is als je dan gaat denken, want dat is dan een heel simpel voorbeeld, want je bent aan het mediteren en dan zo'n gedachte schiet door je heen. Maar ja, diezelfde machine, om het maar even zo te zeggen, die dat doet tijdens het mediteren, die gaat ook inderdaad op het moment dat Dirk tegen jou zegt, ja luister dan, dat had ik echt niet zo gedaan, je hebt het best wel kut gedaan, tegen jou zeggen, ja zie je wel, ik had het inderdaad zo moeten doen. Je kan inderdaad, kan je dat niet. En dan denken we ook van, oh ja, shit, oké. Dat is echt zo.
Misschien nemen we onze gedachten te serieus.
Ja.
Dat een beetje de les is eruit.
Heel simpel voorbeeld is... ik had het hier laatst met Justin over. Justin die...
Als je luistert, shout-out naar jou. Oh.
Sowieso. Nee, dat is mijn tekst, hè. Maar Justin en ik doen beide aan intermittent fasting. Wat inhoudt dat je dus in een bepaalde tijdswindow eet. Dus ik eet dan vanaf 12 tot 8 max. En daarbuiten eet ik niet. En het grappige is, op het moment dat je dat dus doet, en we hadden het ook erover, de eerste keer dat je dat doet, ja, dan is je lichaam, of tenminste je gedachten, die schieten natuurlijk alleen maar naar eten toe. Dus de eerste keer, je eet gewoon al ontbijt al jaren. En de eerste keer dat je dat doet, is het eerste wat je denkt, is ja, kut zo, ik moet eten. Ik begin flauw te worden. Nou, zie je, energie gaat weg. Nee, ik moet echt eten. En op een gegeven moment, nou, je doet dat niet, je drinkt alleen maar water. Nou, je doet het, laten we zeggen, 2-3 dagen. Op een gegeven moment merk je, oké, die gedachtes beginnen een beetje in te dammen. Ze worden een beetje minder. En het is nu niet, want ik doe het nu al bijna een jaar. Het is nu niet dat ik in dat, zeg maar bijvoorbeeld vandaag dat niet heb. Dat ik op een gegeven moment denk van zo, ik moet eigenlijk wel eten. Het is alleen dat ik me bewust ben van oké, dat denk je. Je denkt dat je moet eten, maar je hoeft eigenlijk niet te eten. Dat komt natuurlijk, dat slaat natuurlijk helemaal neer. Dat zijn de hormonen in je lichaam die gewoon een hongershormoon dat in één keer zegt je moet eten. Maar op het moment dat jij nu even een glas water naar achteren gooit, dan zit je eigenlijk ook vol. En dan heb je in één keer die gedachten niet meer. Meer om aan te geven van hoe we op zo'n moment kunnen denken van oh ja, shit, ik moet echt eten. Terwijl als we dan heel dieper liggend gaan kijken, waar komt het nou eigenlijk vandaan? Is het waarschijnlijk van een of andere hormoon? Of inderdaad, die heeft in het verleden dat tegen jou gezegd. En dat heb je toen ook zo opgepakt. Dus ja. Ik ga dat nu ook doen.
Ja man, dat is om hier nog heel kort een voorbeeld van te geven. Dat heb ik vroeger van mijn zwemleraar meegekregen. Letterlijk, die zei van op het moment dat jij onder water denkt dat je geen seconde langer meer onder water kan blijven, dat je lucht nodig hebt, kan je oprecht nog 15 seconden door. Als het echt zou moeten.
Ja.
Dat gewoon inderdaad je gedachten, die roepen wel iets tegen je, maar dat is niet waar per se.
Nee, maar dat komt natuurlijk ook weer voort uit gewoon je hersenen. Je gaat onder water. Jij denkt, ik kan dat niet. Dus je hersenen gaan het seinen. Je moet omhoog. Je krijgt geen adem meer. Dus dat sowieso wel. Maar oké, dat was één van de 6.
Ja, dus we
gaan de andere gewoon even rappen? Dat klaar? We gewoon hop. Nee, grapje.
Ja. Nee. We gaan sowieso niet alles. Maar er zijn nog wel wat interessante dingen. En welke ik ook heel interessant vind, is de illusie van zelf. Laat me dat even verder uitleggen. Het ding is dat als iemand aan jou vraagt, stel jezelf eens voor. Wat gaan wij doen? Wij gaan vertellen, ik ben Tarik. Ik ben ondernemer. Ik heb studie dit en dit afgerond. Ik zit op korfbal. En ik doe dit. Dat beschouw ik, of dat geef ik aan als dat ben ik. Maar als je even dieper kijkt, dat ben je helemaal niet.
Dat is wat
jij
je doet.
Bent niet, precies, jij bent niet die persoon die ondernemer is. Jij bent, even heel simpel gezegd, je bent aardig of sociaal. Dat zijn eigenschappen en die kan je eigenlijk ook nog niet eens over jezelf zeggen. Maar goed, waar het dus op neerkomt is dat je bent niet jouw bezittingen en prestaties en zo. Dat is niet de persoon die jij bent. Dat zijn de dingen die je doet. Als je zeg maar alles weghaalt, dus je prestaties, je bezittingen, al die zooi weghaalt, wat blijft er dan over? Dat is de persoon die je echt bent. Dus je waardes. En je, wat heb je nog meer? Je morele kwesties.
Je morele, ja, je bent, eigenlijk zijn we ook gewoon een zakje met botten. Dat ben je gewoon. Ik snap wel wat je bedoelt. Maar oké. Ben ik het sowieso, je kent me, ik ben het hier sowieso 100% mee eens, want uiteindelijk is het allemaal ego. Maar hoe stel je jezelf dan voor? Dus je hebt sollicitatiegesprek. Wat zeg je dan?
Nou, ik heb toen, dat is natuurlijk moeilijk om zo on the fly, maar wij hebben toen samen, dat weet ik nog, hebben wij een motivatiebrief voor mij opgesteld. En toen hebben wij het, tijdens het opstellen van die motivatiebrief, hebben we precies dit gesprek gehad.
Oké.
Van, maar wacht even, jij bent niet dit. Dat is wat je doet, maar het zegt niks over jou.
Ja.
Want als ik tegen iemand zeg van ik zit op korfbal, dan gaat diegene dat vertalen naar oh, dan ben je waarschijnlijk zo'n persoon.
Ja.
Nou is het helaas met korfbal gelijk een relatief negatief beeld.
Nou, hoezo dan? Dat vind ik wel jammer dat je dit zegt over korfbal.
Ja, ik weet niet waarom, maar mensen doen dat.
Maar ja.
Maar toen hebben we dus ook, volgens mij gezegd van ja. Toen gingen we voorbeelden geven van dus bijvoorbeeld ik zit op korfbal en binnen de korfbal speel ik op hoog niveau. Dus daarmee kan je zeggen dat ik een doorzetter ben, et cetera. Dat we hem zo gingen vertalen.
Ja.
Dus dat je op die manier wel eigenschappen hing aan wat je doet. Want het is ook heel raar om gewoon te zeggen van nou, ik ben Tarik, ik ben aardig, ik ben sociaal en ik ben een doorzetter.
Ja.
Als iemand tegen zegt wie ben je eigenlijk? Dan denkt diegene ook van ja, maar wie de fuck ben je?
Ja.
Terwijl het eigenlijk heel scheef is.
Ja. Nu dit zeg, komt het in me inderdaad wel vaag weer, schiet het me inderdaad weer te binnen. En wat je natuurlijk wel kan doen is op het moment dat iemand dat vraagt, kan je natuurlijk dat, dus wat jij net zegt, ik zit op korfbal, dus ik hou van teamwork. Dus ik ben een teamspeler of zoiets.
Juist, ja.
Dus het gaan koppelen naar. Maar ik vind het inderdaad een goede, alle dingen die je bezit, alle dingen die je doet, dat ben je niet. Dat zijn dingen die om jou heen zijn. Maar anderzijds, en dat is natuurlijk weer even de andere kant daarvan, uiteindelijk leren we allemaal op basis van secundaire ervaringen. En een simpel voorbeeld daarvan is, wij weten beide dat we niet uit een vliegtuig moeten springen om zonder parachute, om te weten dat we dan doodgaan. Dat hoeven we niet eerst te ervaren en dan pas weten we het. Nee. En hetzelfde geldt natuurlijk wel voor dingen als zeggen, bijvoorbeeld op het moment dat iemand zegt van, nou, ik zit op korfbal of ik zit op voetbal. Ik heb een huisdier. Ik rij in zo'n auto. Dat is voor ons natuurlijk wel inderdaad die associaties die we daarbij kunnen maken. Van, oh ja, oké, dus je bent zo'n persoon. Maar dus niet om dan helemaal nu van tafel te gooien van, je kan niet volgende keer zeggen dat je een, weet ik wat, dat je
nee,
voetballer bent.
Nee, natuurlijk niet.
Maar ik vind het wel een goeie van inderdaad, als je puur naar de essentie kijkt, ben je dat niet. Het zijn de dingen die in jouw leven bezig zijn of die jou bezighouden. Maar je bent niet dat wat je hebt of dat wat je aan het doen bent.
Maar dat is, als je kijkt naar, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn vriendengroep, dan kan ik heel goed omschrijven wie iemand is. Maar ik heb niet per se een idee wat voor werk ze doen. Snap je de vergelijking?
Nee.
Nou, dat als je over een persoon nadenkt, dan denk je niet aan van, oh, die vriend van mij, die is dit. Die is bouwvakker. Nee, je legt dan wel, zeg maar, waardes gewoon op.
Oh,
op hij is sociaal, of hij is dit, of hij is dat.
Ja.
Snap je? Dus daar is de vergelijking sowieso al wel grappig, waarin je hem, zeg maar, makkelijk kan debunken, als ik het zo kan zeggen. Dat het inderdaad een illusie is, wat je allemaal bezit en zo. Daar gaat het eigenlijk ook helemaal niet om.
Ja.
Maar goed, om dat even af te sluiten. Wat er nog een was, vond ik van de grote illusies.
Ik vind wel
de laatste
kennis. Daar. We gaan niet al die zes
Nee, klopt. Nee, dat is goed. Je hebt ook gelijk. Nee, kennis vind ik nog een hele interessante. Hij geeft letterlijk aan van, wij denken altijd shit te weten. Maar je had vroeger, dachten we ook 100% zeker te weten dat de aarde plat is.
Nou, spreek voor jezelf.
Vroeger heb ik het over maat.
Nee, ik denk dat nog steeds.
Dat bedoel je.
Ja. Zo flat over ben ik.
Ja, nee, maar goed. Vroeger had je natuurlijk gewoon letterlijk, de aarde is plat. En als je dacht dat die niet plat was, was je gewoon dom.
Ja.
Nu is het andersom.
Ja.
Waarmee eigenlijk hij zegt van, wij denken iets te weten, maar we weten het helemaal niet zeker. We denken dat gewoon. En dat is natuurlijk ook wat mensen zelf doen. Van, je bent zelf zo overtuigd van wat jij weet, dat je een soort van daarop alles maar baseert. En dat is dus ook weer een illusie. Dat als je dat een beetje los kan laten, dan word je sneller gelukkig. Want dan is het niet zo van, ik denk dit en iemand anders vertelt mij van, het is zo. Dan voel ik me niet gekleineerd of whatever. Van, hé, kut, ik weet het niet. Of oh, diegene heeft mij overroeld. Nee, dan is het gewoon zo van, oh ja, oké. Nou, nieuwe kennis, weet ik dat ook weer.
Ja, het is wel grappig, want ik probeer dat laatste tijd sowieso wel een beetje ook te doen met, je weet toch hoe je oh, tenminste, ik weet niet, nou ja, ik weet eigenlijk wel, je hebt het ook met je vriendin, dat je denkt, nou luister dan, ik weet het gewoon 100% zeker en weet je, ik heb gewoon gelijk, punt.
Ja.
Maar ik probeer de laatste,
hij zegt niet alleen bij mijn vriendin, hoor, dat bij heel veel mensen, want nee, precies. Ik weet het 100%.
Maar wat ik de laatste tijd dus probeer is gewoon te denken van, oké, ik zeg dat iets groen is, jij zegt dat het rood is. En eigenlijk had jij gelijk. Dat ik dan zeg, oh oké, nee, je hebt gelijk. Snap je wat ik bedoel? Dat is best wel lastig. Dat is gewoon, ja precies, dat is best wel lastig om soms gewoon toe te geven. Maar het besef dat je kan zeggen, je hebt gelijk. En wat ook een goeie is van mening veranderen. Ja, snap je wat ik bedoel? Soms, of tenminste, dat had ik heel erg. Dat ik dacht van, ja, ik vind iets, dus ik moet voor altijd zo denken. Terwijl het is natuurlijk, waar slaat het op? Je kan natuurlijk ook op een gegeven moment erachter komen dat je dus inderdaad door die discussie met je vriendin erachter komt, of met wie dan ook, dat je geen gelijk had. En dat je dan in één keer denkt, oh, oké, maar als dat zo is, dan vind ik dit en dit en dit.
Ja, ja, mijn vrienden zullen het hier niet mee eens zijn. Maar ik doe datzelfde inderdaad ook. Nee, maar echt, ik zweer het je, want je komt er inderdaad achter dat het gelijk geven aan iemand super rustgevend kan zijn. Op het moment dat je het meent, hè. Want je kent ook die discussies dat je zegt van, nee, oké, je hebt gelijk.
Ja, maar dat doe ik ook. Dat doe ik ook, hoor, bij mijn vriendin. Van, nee, is goed, je hebt gelijk.
Hele andere intonatie.
Ja, niet, oh, je hebt gelijk, maar je hebt gelijk.
Nee, maar ja, daar hebben we het vaak over gehad. De discussie voeren om alle twee gelijk te krijgen, dat kan sowieso niet, want je hebt niet alle twee gelijk. Daarom heb je een discussie. Eén van de twee heeft gelijk, maar als je alle twee dat niet wil toegeven, dan kom je er nooit.
Nee.
Dus het is sowieso een betere en goede invulling inderdaad bij kennis. Maar verder heb je nog controle. Dat mensen denken dat ze controle hebben, is ook een illusie. Slaat nergens op. Jij kan heel erg op tijd naar de trein gaan, maar als de trein vertraging hebt, dan heb je daar geen controle over. Dus laat het ook gewoon een beetje los.
Ja.
Dat, en nu, komen we bij de 37 blinde vlekken.
Daar pak nu het boek erbij.
Ja, nee, maar er zijn zoveel interessante principes uit het boek die mij echt altijd bijgebleven zijn. En als ik het er zo over heb, heb ik zoiets van, ik wil me eigenlijk nog een keer lezen. Want het is gewoon echt zo goed gegrond wat hij zegt en goed verwoord. En er zit echt wetenschap achter. Kijk, wij zeggen het nu maar. Maar die vier zinnen die wij zeggen, die staan in het boek gewoon met 15 bladzijden omschreven met inderdaad onderzoeken en whatever allemaal.
Ja.
Dus dat is gewoon heel interessant. En waar je vooral ook naar moet kijken is dat, we hebben het vaker besproken volgens mij, maar als je echt de zoektocht naar geluk begint echt wel heel erg bij in het nu leven.
Ja, nou, het is wel grappig dat je dat zegt, want ik wil eigenlijk jou iets vragen nu ik toch de kans heb. Snap je hem nu? Want dan kunnen we een beetje naar de afronding toe. Tarik de Wit, ben jij gelukkig?
Oeh, dat is een moeilijke vraag. Dan moet ik weer de vraag terugstellen. Waarop baseer ik of ik gelukkig ben dan?
Dat vraag jij mij. Dat is natuurlijk de vraag die je jezelf moet stellen.
Het is meer de waar we natuurlijk over begonnen aan het begin. Van hoe weet je nou eigenlijk echt of je gelukkig bent?
Ja.
Ik denk dat een hele goede methode in ieder geval is die Health Wealth Relationships dingen, waar we het ook wel eens over gehad hebben. Dan ga je gewoon kritisch naar jezelf kijken. Maar om zo 1, 2, 3 antwoord te geven. Ik denk dat ik op een schaal van 1 tot 10 nu een 6,5 gelukkig ben.
Oké, en hoe zo'n 6,5?
Er zijn gewoon dingen waar ik heel gelukkig mee ben. Zoals bijvoorbeeld met mijn vriendin. Er zijn ook zeker dingen waar ik minder gelukkig mee ben. En dat is onder andere bijvoorbeeld dan het hele verhaal met korfbal. Mijn blessure blijkt toch meer tegen te vallen dan ik verwacht had. Nou, dan kom je weer terug bij verwachting. Ik dacht van, oh, het gaat echt goed nu. Blijkt niet zo te zijn. Nou, dan doet het in één keer meer pijn dan dat ik gewoon denk van, joh, het gaat vast weer kut zijn. Maar goed, we gaan het wel zien. En natuurlijk de business. Daar ben ik wel eens gelukkiger in geweest. Aangezien we binnen de coronatijden, evenementenbranche, alles is eruit geknald. En niet lang geleden was er ook weer een persconferentie waardoor het perspectief ook weer wegvalt. Dus op die gebieden, dat knaagt wel. Dat zeg ik heel eerlijk. En ik ben zeker niet ongelukkig, daarom een 6,5. Want er zijn dingen waar ik heel blij van word. En over het algemeen ga ik blij door het leven. Maar ik weet wel dat het beter kan of zo. Als dingen wat anders gaan, dan wordt het wel leuker. Ik heb daar geen verwachtingen bij, hè? Begrijp me niet verkeerd. Ik heb geen verwachtingen.
Ja, ja.
Maar nee, shit kan beter gaan. Dus 6,5.
Ja, oké.
En jij? Moet ik het nu terugvragen? Het boeit me namelijk eigenlijk helemaal geen fuck. Nee, maar jij? Gewoon jij? Als je jezelf langs een redelijk kritische meetlat moet leggen?
Oké, wacht even. Ik ga antwoord geven. Vind ik wel grappig dat je dit zegt. Hoezo moet het langs een kritische meetlat?
Omdat ik denk dat... Kijk, eigenlijk is het natuurlijk ook heel raar dat wij zo'n gesprek op een podcast hebben. Dit is meer een gesprek voor onderling met z'n tweeën. Maar goed, de kritische meetlat, dat zeg ik erbij. Omdat over het algemeen, als je aan iemand vraagt, ben je gelukkig? Zegt hij, tuurlijk. Ja, ben gelukkig. Mensen zeggen niet... Over het algemeen niet zo snel dat het misschien niet zo is zoals je zou willen.
Dat vraag ik me af. Ja? Ik denk dat jij het geluk een beetje overschat. Ja, ik denk dat mensen... Het hangt natuurlijk wel af aan wie je het vraagt. Kijk, als ik nu aan een vreemde straat ga vragen... Ben jij gelukkig? Gaat diegene zeggen ja. Maar als jij gewoon met vrienden een gesprek hebt... En je hebt opeens over geluk en je vraagt van... Joh, ben jij eigenlijk gelukkig? Ik denk dat mensen dan nog best wel, waar we het net over hadden... Ook over die prestatiedruk, nog best wel zoiets hebben van... Nou, weet ik eigenlijk niet of ik gelukkig ben. En misschien is dat enerzijds ook wel...
Goeie.
Het gebrek aan inderdaad, wat is de maatstaf van geluk? Want gaat het om veel geld, dan ben ik misschien wel gelukkig. Gaat het om een relatie hebben, want misschien is diegene is vrijgezel, dan ben ik niet gelukkig. Maar ik denk dat als ik het aan mijn vrienden zou vragen, waaronder jij ook onderdeel van bent, dat jij dus, zoals je nu eigenlijk ook al aangeeft, er nog best wel bewust mee bezig bent van oké, ben ik inderdaad gelukkig? Maar om het even terug te cirkelen en dan kunnen we hem afsluiten, ben ik gelukkig? Ja, ik ben eigenlijk... ik ben gelukkig. Nou, waar baseer ik dat op? Inderdaad, health, wealth, relationships is dan inderdaad de drie pijlers waar ik dan gelijk naartoe grijp. En als ik kijk naar hoe mijn leven nu momenteel gaat, kunnen er dingen beter? Absoluut.
Ja, want maar je hebt wel een spiegel thuis, toch? Gewoon.
Ik heb er, mijn huis is één grote spiegel. Nee, dus ja, mijn leven gaat gewoon. Kijk, het is misschien soms wel een two steps forward, one step back-achtig verhaal. Mm-hmm. Maar er zit nog steeds progressie in.
Hey, daar kan je hem dan nog even samenvatten. Ja, dat kan wel. Waar we eigenlijk de korte conclusie eigenlijk is dat je kan in kinderen kan je natuurlijk het geluk zien. Als ze spelen zijn ze ultiem gelukkig. Als ze het snoepje krijgen dat ze willen zijn ze ultiem gelukkig. Dat is eigenlijk, denken wij, ook te herleiden naar ja, gewoon grote dingen. Je bent nog niet bezig met druk. Social media is daar een onderdeel van. En dan trekken wij eigenlijk de conclusie ook daarbij van als jij weinig verwachtingen hebt, is de kans groter dat je gelukkig wordt. Want hè, de situatie is dan mooier dan je verwacht. En dan heb je nog de logica van geluk van Mogal, dat die je gewoon eigenlijk moet lezen, waarin grote illusies staan. En als je van die grote illusies jezelf een beetje afhaalt, dan wordt het makkelijker om gelukkig te zijn. Dat is de korte, maar beknopte samenvatting. Lees het boek gewoon. Ja. En wat ik wel nog wil toevoegen als laatste, is dat dus een Harvard Business School studie heeft aangetoond dat toen een selecte groep mensen geld kreeg om aan zichzelf of aan een ander te besteden, dat aan het einde van de dag ook echt bleek dat de mensen die het geld aan iemand anders uitbesteden, dat die aan het einde van de dag gelukkiger waren. Dus dat vind ik eentje om mee af te sluiten. Denk vooral aan anderen en onvoorwaardelijke liefde, jongens. Liefde in de wereld.
Yes, bedankt dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Vond je het nou tof? Houd ons kanaal dan sowieso in de gaten, want we zullen wekelijks een nieuwe aflevering opnemen. En dan hopen we dat je er weer bij bent. Bij de volgende!